Kun jij in kort nog eens even iets over jezelf vertellen, Douwe?
Ik ben dus Douwe Beerde en ik heb eigenlijk permacultuur leren kennen een jaar of 9 geleden in Australië. Ik heb daar veel geboekt. Dat is Willing Workers on Organic Farm. Dan kun je voor kost en inwoning of boerderijen meehelpen. Of soms zijn het tuinen, dat is zowel particulier als professioneel. En op een gegeven moment kwam ik daar een boek tegen van permacultuur. Introduction to Permaculture door Bill Mollison. Het is in Australië uitgevonden, permacultuur. En ik las dat boek en ik denk van jeetje, dit is eigenlijk zo logisch. Waarom doen we dit niet allemaal? En waarom lees ik daar eigenlijk hier pas voor het eerst over? En vervolgens heb ik daar een aantal boerderijen daarna ook op uitgezocht. Dan kon je gewoon kijken, oh, deze boerderij die doet aan permacultuur, dus ben ik daar geweest. En ben ik vooral in het tropen geweest, in het noordoostelijke deel van Australië. Daar ben ik 3 weken op een permacultuurboerderij geweest. En die hadden echt van een, de buren die hadden nog steeds een hectare grasland. Dus zij hadden dat 10 jaar geleden ook. En dat hadden ze inmiddels dus helemaal omgevormd naar echt een tropische tuinjungle met, ik geloof 17 soorten bananen, 3 soorten passievruchten en in totaal meer dan 200 verschillende soorten fruitgewassen. Ja, en daarnaast hadden ze ook nog allemaal eten, een beetje à la moestuinieren planten wat dichter bij huis om in de groente te voorzien. Ja, ja. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt, juist ook omdat het heel erg nog diversiteit had. Het is echt een soort balans tussen... Je probeert echt een natuurlijk ecosysteem na te bouwen, maar dan met een functie voor de mens. Dus het is echt een ontwerpsysteem. Mm-hmm. En ja, dat maakte toen zoveel indruk op mij dat ik toen ik terugkwam in Nederland dacht, nou daar wil ik wat mee. En toen kon ik hier op het internet niet zo heel veel vinden. Dus toen heb ik eerst een hele simpele website gebouwd. In samenwerking met de Universiteit van Groningen, waar ik toen nog studeerde, heb ik een cursus gemaakt. Om een soort introductie, zodat mensen hier in Nederland er ook bekend kunnen worden. En later heeft een goede vriend van mij daar een mooiere website van gebouwd. En zijn we daar aangekoppeld ook de Nederlandse eetbare plant- en paddenstoelendatabase begonnen. Ja. Waar mensen dus kunnen nazoeken welke planten in Nederland allemaal te verbouwen zijn. Dus er zitten een aantal wilde planten tussen, waarvan heel veel mensen misschien niet weten dat ze eetbaar zijn. Zoals paardenbloemen en zevenblad. Maar het bevat ook heel bekende soorten als appels en pruimen, maar ook wel wat onbekendere fruitbomen, zoals de nassiepeer of de hardnoot. En ik geloof dat er inmiddels nu meer dan 350 verschillende soorten in die database staan. En alle tips zijn nog altijd van harte welkom. Dus, kort over mezelf.
Ja, nou oké, dat is helder. Je hebt al heel wat ook over die permacultuur zelf verteld daarmee. En ook voor jouw hand is een artikel onlangs op Argezo verschenen, waarin je de permacultuur op een hele mooie en duidelijke manier verwoordt en uitlegt. Nu is het zo, nu hoorde ik je net twee planten noemen, hè? De paardenbloem en het zevenblad. Ik ben zelf niet zo vervent de tuinier, maar ik heb wel tuinen gehad en die ook moeten onderhouden. En dan waren juist die paardenbloem en dat zevenblad, met name dat zevenblad, wat een ontzettende woekeraar is, omdat het zich via de wortels vermeerdert, waren vaak toch de planten die ik liever niet in de tuin zag, omdat ze zo moeilijk uit te roeien waren. Maar... dat is dan vanuit de visie dat ze een onkruid zijn. Een niet gewild kruid dus.
Nee, klopt. En kijk, zevenblad is vaak een permacultuur die kijkt ook heel erg naar hoe... die op een gegeven moment... permacultuur, die mensen die het hebben bedacht, Bill Mollison, die had op een gegeven moment keken naar de gewone landbouw en dat ging op heel veel plekken mis. Hè? Want daar is, er zijn heel veel dingen een onkruid. Om even jouw voorbeeld te nemen. Maar hij zag van hoe doet de natuur het nou zelf? En de natuur zelf gaat eigenlijk altijd naar een soort bos-ecosysteem toe. En zevenblad, dat is dus een soort bodembedekker. Wat vaak een soort pionier is. Als de grond veel los is geweest, dan krijg je daar makkelijk zevenblad in. Ja, wat doen mensen? Die gaan schoffelen. Nou, dat is dus het ideale klimaat voor zevenblad. Als je kijkt naar de natuurlijke plek van zevenblad. Want de functie van zevenblad is dus om zo'n bodem te stabiliseren. En je zult daarna kijken dat je dus zien dat je struiken gaat krijgen en bomen. Dus ik heb hier bij mijn ouders in Zuid-Friesland, hebben we ook wat meer ruimte. Dus heb ik ook echt een wat groter permacultuursysteem aangelegd. En dan heb je inderdaad zevenblad wat je kunt oogsten, maar je kunt daar heel goed stuitstruiken in zetten en een walnotenboom nog boven zetten. En de eerste jaren kun je dan gewoon dat zevenblad oogsten, als je dat zou willen. Maar op een gegeven moment, omdat jouw hele systeem een soort eetbaar botsysteem wordt, wordt zevenblad gewoon uitgeschaduwd en heeft het de rol die het heeft gehad om die kale grond als het ware naar dat top-ecosysteem te brengen, die heeft het gevuld. En dan gaat het eigenlijk automatisch weg.
Ja, ja, ja. Dat is wel heel grappig, hè, dat inderdaad die natuur zo een bepaalde, een volgorde heeft in het laten groeien van planten. Afhankelijk van bodemgesteldheid, structuur en dat soort zaken. En ik heb zelf een aantal jaren in de BD-landbouw gewerkt en daar heb ik dus ook inderdaad geleerd. Ik heb daar ook een opleiding in gedaan en ik heb daar ook geleerd dat iedere plant van nature iets zegt over de structuur en de rijkdom van een, of armoede van een bodem.
Ja, dat klopt helemaal. Kijk, planten die groeien in een bepaalde situatie, omdat ze op dat moment het daar naar de zin hebben.
Juist.
Dus om een paar voorbeelden te geven. Als de grond heel erg aangestampt is, dan krijg je dus automatisch veel weegbreem, omdat die diepe wortels hebben, om die grond weer een beetje los te wrikken. Nou, en zo heb je allemaal van dat soort mechanismen. En dat is heel interessant om te zien. En wat ik eerder al even aanhaalde, permacultuur is echt een ontwerpsysteem. En je probeert een soort ecosysteem om mensen heen te bouwen. Ja, en dan zie je ook dat als je dat doet, dan krijg je ook hele andere vormen van landbouw dan ons huidige systeem. Want wat doen wij nu meestal met monocultuurlandbouw? Is we maken alles vlak. We ploegen alles om, dus dan heb je eigenlijk alle natuur heb je vernield, die er van nature al aanwezig is. Mm-hmm. Dus we bouwen heel veel pionierplanten, om het zo maar te zeggen. Maar zo'n systeem wil automatisch naar dat bos-ecosysteem toe evolueren. Dus daarom moet je dat maaien, je moet omploegen, je moet het bespuiten. Je moet dus heel veel energie stoppen in het houden van het ecosysteem, hoe dat is. En dat is een heel... een soort primitieve vorm, het is niet een waardeoordeel, maar omdat het zo'n beginsysteem is, wil de natuur zelf, wil daaruit. Die gaat dus heel veel energie erin stoppen om naar zo'n automatisch bossysteem te kunnen. En ja, dan zie je dus ook, dat is een van de belangrijkste redenen waarom een permacultuur interessant vindt en waarom die mensen er eigenlijk ook mee begonnen zijn. De monocultuurlandbouw, zeker in Australië, bracht heel veel problemen met zich mee. En nou, om even één, wat voor mezelf een heel belangrijke is bijvoorbeeld het fossiele energiegebruik in de huidige landbouw. In heel West-Europa en in Amerika en onze zogenaamde groene revolutie. Voor elke calorie aan voedsel die we met dat soort landbouw produceren, aan output, daar gaat bijna 10 tot 100 calorieën aan fossiele brandstof in.
Zo.
Dus als je die energiebalans bekijkt, dan is die volledig negatief en dan kun je dus zeggen dat we niets anders doen dan olie eten. Nou ja, we hadden... Ja, dat doen we wel. En we hadden heel veel olie. En daarom hebben we dat kunnen doen. We hebben die olie die heeft ons hele maatschappij... eigenlijk van een heel... primitief, maar... om een soort landelijke maatschappij... naar een industriële... dus we hebben die olie op alle fronten gebruikt. Maar ook in de landbouw. En ik denk dat de meeste mensen luisteraars van Argusoog ook wel bekend zijn. Het fenomeen als peak oil. Dus op een gegeven moment gaat die olie op, of ze denken dat we nu ongeveer op de helft zitten. Dus dat de olie die er is, die is moeilijker te bereiken. Dat zag je al met de BP-ramp. Je moet al heel diep boren om het überhaupt uit te krijgen. Shell begint teerzanden te ontwikkelen. Terwijl de vraag naar olie eigenlijk alleen maar toeneemt. Dus je bent over de helft van je olie, dus die olie die gaat telkens schaarser worden. En ja, als je die energiebalans ziet van op dit moment, die 10 tot 100 calorieën aan fossiele brandstof voor elke calorie aan voedsel, ja, volgens mij kun je dan aan een kind van 6 uitleggen dat je daar toch een soort alternatief op moet vinden.
Ja.
En die mensen van die permacultuur hebben ontwikkeld, die zeiden van, nou, hoe doet de natuur dat nou? Want een bos is een heel productief systeem. Het recycelt alles. Je kunt eruit oogsten. Er gaat heel weinig energie in. Het is enorm divers. Er zitten enorm veel verschillende producten in. En ze dachten van, kunnen we nou niet eens daar wat ecologische principes proberen uit te halen. En die gewoon leren hoe de natuur het doet. En dat toepassen zodat we dat kunnen gebruiken om voor mensen een nuttig systeem te bouwen. En nou ja, dat vind ik soms ook moeilijk uitleggen aan permacultuur. Permacultuur is dus ook niks anders dan een ontwerpsysteem. En je kunt dat doen voor eetbare planten, maar je zou dat voor bouwmaterialen kunnen doen. Je kunt bepaalde planten gebruiken om water te zuiveren. In Australië wordt het ook nog steeds veel gebruikt om bijvoorbeeld bosbranden tegen te gaan. Of in ieder geval te vertragen, zodat je de tijd hebt om je huis uit te komen mocht de brand komen. Bij kustgebieden wordt vaak bamboe nu geplaatst langs de stranden. Zodat als je een tsunami krijgt, je houdt het water niet tegen, maar die teruggolf, die sleurt dan niet alles mee het water in. Dus je kunt het bijna zo gek niet verzinnen of je kunt de natuur gebruiken op de een of andere manier door het slim toe te passen voor een voordeel voor de mens. En dat is dus eigenlijk een win-win situatie.